sábado. Het is zaterdag. Het is 12 uur geweest. En dat betekent dat... Jouw radio wordt overgenomen door...
Opgegijzeld.
Dat betekent dat wij live in Trocadero... midden in de zaal, zullen we maar zeggen... hier radio gaan zitten maken. 2 uur lang. En gaan praten over de actualiteiten.
Michiel, wat ben ik blij dat ik weer knopje mute 2 mag open doen in plaats van 1.
Ging je best goed af, hoor.
Ja. Ja, ik was hartstikke ziek vorige week opeens. En ja, echt aan het begin, op dit moment eigenlijk, nu, op dit moment, precies 7 weken geleden, had ik zoiets van, ik ga het niet redden. Dus ik moet naar huis, ik moet mijn bed in. En ik heb een hele week in mijn bed gelegen.
Ja, we hadden David al uitgenodigd om als reserve.
Gelukkig.
Wij zagen jou dus gewoon steeds meer groen worden. Dat, echt gewoon met minuten zagen we je groener worden.
Steeds meer Shrek. Ja, het was niet best.
Nee, dat was ook te zien. Ik bedoel, je hoeft het niet eens te zeggen dat je ziek was. Het was gewoon te zien.
Ik geloof dat ik alleen nog maar een beetje nee zat te knikken. Want dit gaat niet worden. Maar goed, nu zijn we er wel en we gaan een heleboel belangrijk nieuws bespreken. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Het is tijd voor Op de Klippen, Mega Hit FM 101.1, live het Trocadero.
Dag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, Mega 101.1.
Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ze heeft deze week haar afscheidstournee aangekondigd.
Ja, ja.
Ze gaat ermee ophouden. Niet dat ze ziek is of wat dan ook, of overdreven oud. Maar ze heeft zoiets van, ik heb nu de energie nog en over 4 jaar weet ik het niet.
Nou ja, misschien eindelijk eens een keer iemand die gewoon zegt van, het is genoeg geweest.
Ja.
En op tijd.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het is allemaal ook heel erg energiek, hè, wat ze moet doen.
Ja, ja. Nee, er zijn genoeg van haar generatie die te lang doorgaan.
Ja, aan de andere kant weet je, er zijn allerlei bands die, waarvan je ook wel denkt van, het is leuk om ze nog een keer te zien. Kijk, de Rolling Stones zijn natuurlijk geen schim meer van wat ze vroeger geweest zijn. Maar je ziet wel de echte, officiële, originele Rolling Stones.
Nou, ik hoorde laatst iemand, die was naar het laatste concert van Paul McCartney geweest. Die zei van, als je je oren dicht hield, was het heel erg leuk.
Ja, die kan ook niet meer zingen. Die had inderdaad moeten stoppen, omdat hij niet meer kon zingen.
Hij kan gewoon geen toon meer houden. Ik bedoel, een hele grote zanger is nooit geweest. Hij heeft het altijd meer van de teksten en van de dingen rondomheen moeten doen. Want hij heeft geen hele mooie zangstem.
Nee, maar het is inderdaad jammer als mensen dat gaan zien en dan tot de conclusie komen van
het is eigenlijk
het is het niet.
Hij zei ook van, het is een ongelofelijke Beatle-fan. Hij heeft zelfs een vrouw op een Beatle-congres ontmoet. En hij zei van, ik ga er niet meer naartoe. Ik ga het niet meer doen, want het is gewoon geweest.
Ja, dat is jammer. Hard maar waar. Onderweg hierheen had ik Mega Classics op. En zoals we eigenlijk allemaal wel weten, is Ron Gijs een grote fan van Meatloaf.
is ook zo iemand die het niet meer kan.
En die kon het ook echt helemaal niet meer. Dat was 20 jaar geleden. Nou, nu kan hij het helemaal niet meer.
Nee, dat bedoel ik.
Maar 20 jaar geleden heb ik hem nog een keer, gezien. Maar hij deed er 20 minuten over om zich door Paradise by the Dashboard Light heen te worstelen.
Te worstelen,
door
te vechten.
Iedere keer buiten adem te zijn en de muziek te stoppen. Een verhaaltje te vertellen terwijl hij zijn adem weer aan het regainen was. En dan ging hij weer verder. Let me sleep on it. Ja, people, I gotta tell you, I remember this one time when I was in Charlotte and I was singing this song. Let me sleep on it. Ja, echt. Op die manier. Dus dat je het liedje eigenlijk helemaal niet meer hoort ook. Dat er gewoon geen liedje meer over was.
Ja. Ik heb een tijd geleden, hoort die gitarist van Pink Floyd ook alweer?
David Gilmour.
Ja, die heeft het concert in Pompeii een tijdje geleden overnieuw gedaan. Het beroemde concert van Pink Floyd in Pompeii. Maar niet met Pink Floyd, want die bestaat niet meer. Maar met een andere band. Maar alle nummers die ze in de tijd ook toen hebben gespeeld. En iedereen om me heen was laaiend enthousiast. Ik was met vrienden die hele grote fans zijn. Die waren laaiend enthousiast. En ik had zoiets van, die hele band staat alleen maar naar Gilmour te kijken. Of die het allemaal nog wel kan bijbenen.
Ja.
En die staan constant, staan ze langzamer, 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 zodat hij zijn solos kan spelen.
Ja.
Ja, ik vind dat triest.
Ja. Maar ja, je moet ook bedenken dat die mensen zijn iconen. Het is wel zijn muziek.
Ja, zeker.
En het heeft ook wel zeker waarde om gewoon de originele te zien. Ik bedoel, als ik naar de Stones zie, dan zie ik Mick Jagger die bijna 90 is of zo. Dat die daar nog steeds staat en nog steeds staat te schreeuwen. En tuurlijk, bij de hoge tonen van Angie houdt hij zijn microfoon richting het publiek. Die moeten de hoge tonen zingen. Ja, dat is allemaal wel zo. En elk coverbandje op de hoek van de straat doet het beter. Maar,
gaat er toch naartoe?
Ja, nou, zij zijn toch de originele geweest. En daar moet je ook wel een beetje respect voor hebben. Ik vind dat het ook wel enige waarde heeft, hoor.
Er zijn weer twee heren aan het woord.
Nee, wat ik wil zeggen.
Wacht even.
Hi.
Is dit Judith Brekelmans?
Ja, ik ben er.
Wat nog, nog helemaal niet genoemd?
Nee, daarom.
We hebben niet gezegd dat je er was. Judith Brekelmans mag ook dingen
roepen.
Je hebt een microfoon.
Ja, ik heb een microfoon.
Hij staat nog open ook.
En hij staat nog open. En het is wederom de rode. Want we hadden de vorige keer inderdaad een soort stuivertje. Ik vind het leuk, deze discussie. Maar ik zit dan meteen, dat is ook wel een beetje op z'n Judith, aan andere dingen te denken. Dat het misschien sowieso altijd lastig is voor sommige mensen om aan te voelen wanneer je moet vertrekken.
Ja.
En wat uiteindelijk dan jouw hoogtepunt is in je carrière. En ik denk dat niet alleen maar is met mensen die in de muziek zitten. Ik denk dat dat overal voorkomt. En dat schoot even door mijn hoofd.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Je ziet er heel
vaak. I see what you're doing there.
Ja, ik vind het een hele mooie voorzet. Je ziet het bijvoorbeeld dus ook bij de politiek. Van mensen die gewoon te lang in die functie blijven zitten. In een van de filmen heeft Robbie Williams ook ooit een keer gezegd van... politici en luiers moeten regelmatig vervangen worden en om dezelfde reden.
Exactly. Mooie uitspraak.
Ik heb geen zin om erop in te gaan nu. Het komt zo meteen vanzelf wel weer. Lieve mensen, het is vakantie voor een heleboel mensen. En dat betekent ook deze zomer dat er gevoetbald gaat worden. En als er gevoetbald gaat worden, dan heeft dat gevolgen voor de populaire muziek.
En heeft het gevolg bij jou thuis?
Is dat zo?
Mijn vrouw is een sportfanaat. Dat gaat niet per se om voetbal. Dat gaat om alle sporten.
Mm-hmm.
Als er sport op televisie is, gaat de televisie aan en wordt er sport gekeken. Op dit moment staat de televisie de hele dag tennis en herhalingen van tennis te draaien. Straks wordt er gefietst. Wordt er de hele tijd gezept tussen tennissen en fietsen. En dan staat er waarschijnlijk gewoon een iPad staat het fietsen te tonen en een televisie die je tennissen toont of andersom. Mocht er nog curling komen deze zomer, dan gaat dat ook op. Als we naar de rest van de wereld kijken, de rest van de wereld is vooral bezig met voetbal. En voetbal zien we ook terug in de muziek. En dan wil je daar natuurlijk geld mee verdienen. Dus deze week heb ik twee platen, in ieder geval die echt duidelijk gericht zijn op de komst van de voetbal. En de eerste die ik nu ga draaien is van Chef Special. Zou je zeggen, Chef Special, dat is toch niet zozeer een voetbalmuziek wat die jongens maken. Maar als je er Armin van Buuren aan plakt, dan wel. En dan klinkt het zo. Larger Than Life, de eerste poging van Armin van Buuren en Chef Special.
En je weet dus al dat inderdaad het hele stadion moet en dan dam op de grond moet staan.
Precies. Het is, wat zal ik zeggen? Het is niet zozeer creativiteit, het is commercialiteit wat we hier meemaken. Maar ik heb zo meteen heb ik er nog eentje, die is nog heftiger. Maar dat is voor straks.
Nou, wel wat om naar uit te kijken. Joepie. Maar als we het dan hebben over voetbal. Sorry hoor, ik ben zo iemand. Ik heb daar echt geen balverstand van. Eerste wedstrijd.
Geen balverstand van.
Nee, echt. Dat is een goeie. Dat is een mooie woordspeling. Zo hebben we er vandaag vast nog een aantal. Eerste wedstrijd is wanneer?
Weet ik het.
Oh, nou lekker dan.
Ja, ik ben niet zo'n
enorme... Oké, app even. Esther, als je dit hoort en thuis zit, app mij even. Wanneer
Esther
is dan...
hoort dit niet, want Esther zit tennis te kijken.
Oh, die zit tennis. Pok, pok. Luister, Esther, tussen die bal. De bol is nu oud, want wij willen weten voetballen. Wat eerste wedstrijd en wie tegen wie? Iets met Polen, dat heb ik gezien.
Weet ik het.
Ja, die heb ik gezien.
Het is ook helemaal niet belangrijk. Ik wil Nederlands elftal, het is een zootje.
Ah, dus, oké. Okay. Nou, dat zijn heel veel mensen niet meer. We maken ons niet populair vandaag, geloof ik.
Nee, maar het is... Kom op. Wees even realistisch.
Ja, ik vind er echt helemaal... Ja, sorry. Ik vind sport leuk, maar ik heb heel weinig met voetbal.
Nou ja, ik ga altijd op een chauvinistische manier, omdat ik dat mijn dochters heb beloofd, kijken op het moment dat ze in de halve en de finale staan.
Oké, zo.
Ik weet niet of dat bijgeloof is, maar als ik ga kijken, dan verliezen ze altijd.
Oké, nou dan kijk jij vooral naar tennis en niet naar voetbal.
Ik heb altijd juist het omgekeerde. Ik heb echt zoiets van, hebben ze weer verloren? Ik had moeten kijken.
Nee.
Maar als ik kijk, dan winnen ze altijd. Nee.
Ik herinner mij nog de legendarische wedstrijd in Zuid-Afrika. De finale wereldkampioenschappen tussen Spanje en Nederland. Na het kwartier had ik wel in de gaten dat het een hele saaie, vervelende, nare wedstrijd ging worden. Ik heb de tv uitgezet, ben gaan wandelen door Amersfoort. Ik woonde toen van Amersfoort. En dat was fantastisch. Niemand op straat. Een dame die op de fiets bij mij tegemoet kwam en zei van, hou je ook niet van voetbal?
Heel mooi, heel mooi.
En dan overal in de omgeving de geluiden horen. Ja, ja! Oh,
dat. Ja, nee, we gaan het
meemaken.
Het was echt
geweldig. Dat was mijn mooiste beleving met voetballen voor het Nederlands elftal.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
Als wij nou nog willen dat mensen luisteren, moeten we volgens mij een ander onderwerp gaan zoeken.
Ja, echt, absoluut. Laten we een beetje...
Heel touchy dit.
Laten we een beetje overgaan op wat nieuws.
Ja, ondertussen is ook nog iemand anders aangeschoven.
Ja, inderdaad. Ik kan hem zien. Het is Harald Winkels. Hallo.
Hallo.
Harald.
Goedemorgen.
Hij ziet er goed uit.
Alweer, ja.
Goedemiddag.
Hij ziet er goed uit vandaag. Je ziet er goed uit vandaag.
Nou, dankjewel. Dat betekent dat ik er anders niet goed uitzie.
Nee, dat is niet waar.
Nou, je hebt hier zo'n tafel zitten. Dat je
ja, daarom.
Van...
He, bijna. Oh, moe.
Ja, heel okay. Moe.
Ja, ik ben net terug van een week vakantie. Dus misschien dat het daaraan ligt dan.
Je hebt zichtbaar een rock'n'roll week achter de rug.
Ja, oké.
Okay. Dat wel, zeker. Ja, we hebben je natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Ja, wat zullen we zeggen? Er is veel gebeurd deze week in verband met Mariadal. En dan moet ik eventjes naar Mariadal, moet ik dan zeggen. En dan kijk ik eventjes naar Martijn, want Martijn heeft het allemaal op een rijtje.
Ja, ik wilde eigenlijk... We gaan ook nog zo iemand even inbellen, die er ook wat over te vertellen heeft. Auk van den Berg. Ik kan al een klein beetje beginnen. Wat er... wat op punt 1 nu afgelopen week gebeurd is, is dat Giovanni Frans na veel vragen en veel...
Giovanni Frans is de directeur van
Mariadal.
Fondation Mariadal.
En hij heeft zich verantwoord over wat het beleid van Mariadal en wat er in Mariadal gebeurd is. Op vragen van de eilandsraadleden. Ze hadden al een paar keer hem gevraagd.
Ze hebben een paar keer gevraagd om te komen praten.
Om te komen praten.
En dat tot nu toe is hij gewoon niet komen opdagen.
Is niet komen opdagen. Gisteren
zonder bericht? Of heeft hij gezegd, ik kom niet?
Nee, hij heeft inderdaad... Ik kijk even naast me, zonder bericht.
Ja, dat werd gezegd, dat hij dus zonder bericht een aantal keren is weggebleven.
Nou, gisteravond was hij wel. Ja. Harald, ik neem aan dat jij ook gekeken hebt.
Ja, delen moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik was ook bezig met wat andere dingen. Dus, maar ik heb wel teruggeluisterd ook. Voor wat ik niet direct kon volgen. Het was ook wel heel erg lang, ruim 6 uur.
Ja, echt.
Dus
echt,
dat is geen
marathon,
grap.
Marathon.
Ja, een marathonzitting, dat kun je wel stellen, ja.
En je zag op laatst ook, ik heb ook tot het einde toe wel gekeken. Met mijn gebrekkige papiewens probeer je te ontcijferen wat er nou al werd gezegd. De ene is dan beter te verstaan dan de andere. Je zag ook duidelijk dat mensen echt moe werden.
Ja, correct. En we hadden vanochtend een vergadering van zeg maar ABC Online Media met allerlei mensen ook van de andere eilanden erbij. En de vraag die wij onszelf daarbij stelden, wat was nou eigenlijk de conclusie of de afdronk van het hele verhaal? En wij hadden daar eigenlijk geen antwoord op.
Dat is opmerkelijk.
Ja, ik bedoel, er is een heleboel gevraagd, er is ook een heleboel gezegd. Maar heeft het nou tot duidelijke conclusies geleid? Ik denk het niet.
Of het was heel emotioneel, heb ik begrepen.
Ja.
Er zaten een aantal betogen van de... Want het waren geen vragen, het waren betogen helemaal. Van een aantal eilandsraadleden waar zelfs applaus op kwam. die heel emotioneel waren. Die inderdaad heel erg over persoonlijke gekwetstheid, gekrenktheid, weet ik veel wat, ging. En die vond ik inderdaad ook opvallend.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel vragen, denk ik, niet gesteld.
Het probleem is, tenminste vind ik, als het gaat over dit specifieke dossier, is dat het een hele moeilijke materie is. Ja. En op het moment dat het in de Eilandsraad terechtkomt, met alle beste bedoelingen van de diverse raadsleden, kan je toch ook niet aan de indruk onttrekken dat het dan een beetje populistisch wordt. Hè, waarbij dan op een gegeven moment details verloren gaan, of er maar dingen worden gezegd en worden gesteld, aan beide kanten overigens, ook aan de kant van Maria Dal, die niet per se helemaal waar zijn. En dat vind ik het moeilijke eraan.
Erg moeilijk controleerbaar zijn.
Ja, en wat je ook merkt, maar goed, wellicht dat wij dat zo meteen ook nog nader gaan bespreken, is dat geen enkele organisatie functioneert op zich. Die functioneert in een omgeving. En wat je heel erg merkt met het dossier, zeker als het gaat bijvoorbeeld over airambulance, maar eigenlijk ook wel over andere dingen. Maar specifiek over airambulance. Kijk, wat meespeelt is dat die jongens die vliegen op die kisten van Medicare worden lokaal een beetje gezien als helden. Hè, van zij die altijd klaarstaan, piloten. Mm-hmm. Hè, dat is toch een soort ook romantiek omheen. En hoe je het ook went of keert, zijn die wel omzij gezet door die move van Maria Dal. En dat merk je ook heel, vond ik althans in het debat gisteren of de vragen. Ja. En dat mensen zeggen, ja, maar het zijn wel onze mensen, onze jongens die opzij worden gezet. Dus er speelt een heleboel emotie mee. Gaat het over andere dingen, zoals bijvoorbeeld de rugpatiënten, natuurlijk ook een heel berucht dossier. Als het jouw vader of jouw moeder is die dan niet goed behandeld is of daardoor pijn heeft geleden, dat wordt natuurlijk dan heel erg persoonlijk. En dan gaat het op een gegeven moment niet meer over hele objectieve discussie en hele objectieve problematiek, maar dan wordt het heel persoonlijk. En nogmaals, ik weet niet of per se vind dat daar dan de discussie beter van wordt.
Ik vind dat een heel terecht standpunt. En ik stel voor dat jij even muziekje duidt, Michiel. Dan ga ik eventjes de tweede participant van het gesprek bellen.
Dat is prima. Ik gooi de nieuwe single van Yves Berendsen in. Die staat nieuw in de top 40. En die heet Terug in de Tijd. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. En dat is de Nederlandse top 40 van deze week.
Ja, en ondertussen heb ik Auke van den Berg gebeld. Auke, als het goed is, hang je aan de lijn.
Ik hang aan de lijn en ik heb een prachtig liedje mogen luisteren.
Ook een grote fan van het Nederlandse levenslied.
Uiteraard.
Ja, Auke, jij bent afgelopen weken hier geweest. Je bent nu terug in Nederland, vandaar dat we jou bellen. In plaats van dat we je live hier hebben zitten. Jij was met een bepaald doel in Bonaire.
Ik was met een bepaald doel in Bonaire. En dat doel kan ik eenvoudig omschrijven. Ik begon me de laatste maanden wat op te winden over de publiciteit rondom Maria Dal. En waar ik me over opwond is het complete gebrek aan communicatie vanaf die kant. Dus toen ben ik wat gaan mailen en appen en bellen naar FM, naar de Raad van Toezicht, de voorzitter. En ik kreeg eigenlijk geen antwoord. Dus toen had ik een missie bedacht. Ik wil antwoorden. Ik had ondertussen al in de afgelopen maanden veel dingen een mooi dossier gevormd over de hele gang van zaken. Maar je wilt ook informatie van de FM-kant. Dus dacht ik, nu moet ik er naartoe.
Ik heb begrepen dat jij hier naartoe bent gekomen op uitnodiging van Maria Dal zelf.
Die wilde ook op een bepaald moment zeggen, kom dan maar praten. Mm-hmm. En daar was ik blij mee. De verrassing was alleen, dan kom je met een bepaald de blik binnen van ik moet dit weten, dat weten. En als je dan ontvangen, toch de front vooral met heel veel informatie, lees dit maar, kijk dit maar. Dan ben je even de prutsen een paar dagen kwijt, van dit is heel veel informatie die ik ten eerste moet lezen, begrijpen. En het deels maakt dan het raadsel groter. Waarom zijn jullie niet aan de buitenwereld gaan vertellen wat er op onderdelen aan de hand is? Leg dingen uit. En de andere kant is hier missiestrand een beetje. Want ik heb dus heel veel informatie. Dus kan ik de komende weken me vermaken met al die informatie.
Mm-hmm. Wat is jou het meest opgevallen in de informatie die je hebt gekregen?
Ik zou bijna zeggen het cliché, het gebrek aan informatie. Van Tamariedaal. En verder blijkt dat heel veel dingen, ja, hoe technisch soms ook onderdelen zijn. Want ik had ondertussen vanuit Den Haag ook heel veel informatie bijvoorbeeld gekregen over de luchtvaartwetgeving. Nou, dat is niemand aan om je daar dagen mee te vermaken. Maar van letterlijk dat soort dingen tot de gang van zaken rondom de ambulances, welke discussies er hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, waarom dit gebeurd is, dat gebeurd is. Dat zijn heel veel dingen bij die kun je gewoon uitleggen.
Mm-hmm.
En dat is dan ook even de verbazing die je krijgt. Dat je denkt, hé, jullie kunnen mij dus heel veel papieren geven. Jullie kunnen dit, jullie kunnen dat. Dat had dus ook in de afgelopen periode gekund.
Nou, hebben ze uitgelegd waarom ze het wel met jou delen en niet met de rest van de pers en de journalistiek hier?
Daar heb ik natuurlijk niet een helder antwoord op. Maar blijkbaar was de combinatie van de twee personen waarmee ik goed op kan schieten, normalerwijs, en dat is ook echt zo, dokter Frans en meneer Oliana, Ben Oliana van de Raad van Toezicht, is dat persoonlijke onderdeel net de stap geworden van, hé, dan moeten we toch dingen gaan vertellen.
Hier aan tafel zit
maar
ook...
Dat is mijn interpretatie, mm-hmm, uiteraard.
Hier aan tafel zit ook Harm Linkels van ABC Media Online.
Ja.
Jou is hier wel bekend.
Ja, dag Harald.
Dag Auke.
Auke, Harald, sorry. Wat is jouw reactie hierop dat Auke dus uit Nederland komt en gelijk dus een heleboel informatie krijgt? Informatie die wij dus al maanden op zitten te wachten.
Ja. Nou ja, ik, als jullie even tijd hebben, want ik denk dat ik dan ook wel even los kan. Maar kijk, op zich niks tegen Auke natuurlijk als mens, als persoon. Hij ook in Bonaire, nu heeft hij af en toe leuke columns. Dus we zijn in zekere zin collega's. Maar het heeft wel een heleboel vragen bij mij opgeroepen, inderdaad. De eerste waarvan ik dacht van, goh, is Auke nou ingevlogen door Mariedal als een soort van spindokter om, zeg maar, ongecontroleerd in een aantal programma's leeg te lopen en daarin een aantal dingen in de media te gooien die naar mijn gevoel niet echt gesubstantieerd zijn. Of althans, waarbij hij een soort van privilege heeft om informatie te hebben die wij niet hebben. En dat weten jullie ook heel goed hier aan tafel. Hoe vaak wij gevraagd hebben aan Mariedal.
Ja, hebben...
Zouden jullie informatie willen geven? Zouden jullie dit willen onderbouwen? Maar het is eigenlijk nog erger. Want ik kreeg ook uit het BC wat chagrijnige reacties op het hele verhaal. Omdat die ook zeggen van, ja, we snappen wel dat jullie dit als lokale pers niet leuk vinden. Maar wat denken jullie van ons als lokale overheid? Wat denken jullie van ons als eilandsraad? Wij vragen dus in brieven om dingen vanaf januari. Vragen wij van, kunt u dit onderbouwen? U beweert, hè, bijvoorbeeld van Mariedal. U beweert dat er bepaalde eisen gesteld zijn vanuit Nederlandse ministeries. Kunt u dat dan overleggen waaruit dat blijkt? En daar komt gewoon geen antwoord op. En zoals jullie ook weten, hebben we gezamenlijk, hè, als zeven nieuwsmedia, dan zelf maar ten einde raad brieven geschreven aan Nederlandse ministeries, Inspectie van Gezondheidszorg, waarin ook niet echt goede antwoorden komen. Of soms wel gezegd worden, ja, dat hebben wij niet gevraagd of niet gesteld. Maar het is dus gewoon heel moeilijk. Ja. En ja, ik zat een beetje met stijgende verbazing te kijken over het feit dat er dan iemand uit Nederland wordt ingevlogen. Zo heeft Auke dat zelf ook eigenlijk aangekondigd. Hè. Er is gebeld en ik moest meteen op het vliegtuig stappen. Wat
mag
ik dan niet meteen...
even, Harald, ja? Harald, ja? Mag even een heel klein detail.
Tuurlijk.
Ik gewoon nu twee keer zeggen dat Mariedal deed. De schuldige van het invliegen is, verrassing, meneer Ben Oliana, die wond zich zo op over alles wat ik schreef. Dus die zei, kun je morgen komen op een zondag? Toen zei ik, dat kan niet. Maar toen zei hij, kun jij komen? Dus eigenlijk is die meneer de schuld.
Maar
even,
de vraag die dan onherroepelijk gesteld moet worden. Want daar is heel veel onduidelijkheid in. En ook wordt gezegd van ja, Auke staat opeens op de loonlijst van Mariedal. Wie heeft die reis naar Bonaire betaald?
Ik heb gezegd ik kan komen, maar ik heb ook gezegd dat kan ik niet betalen. Dus dan wil ik een rekening voor de vliegticket, toei en voor het hotel. En toen zei Mariedal, dat betalen wij dan.
Oké. Dus in feite sta jij, wat dat betreft, min of meer betaald door Mariadal om hier te komen?
Toen ik zei kom, met een wil ik antwoorden en dingen, dan wil ik ook, ik kan het gewoon niet betalen. Ja, houd iets op.
Mm-hmm.
En toen kwam het voorstel, stuur een rekening en dan kun je komen.
Oké.
Dus in die zin verliet ik met een grote boog mijn onafhankelijke positie.
Ja, daarmee ben je in feite dus nu woordvoerder van Mariadal.
Dat vind ik niet van mezelf. En ik zeg ook dingen die Mariadal niet bevallen, maar daar moeten ze ook maar aan wennen. Ik heb wel overlegd van, hey, ik ga alles vertellen wat ik weet op mijn manier. Dat is soms een mooie bokkenstong. En dat is niet alleen maar goed voor Mariadal, maar wel voor mij. En daar gingen ze mee akkoord.
Okay.
Maar natuurlijk, dat is het simpele. Ik heb een stap gemaakt van de toeschouwer naar meer dan betrokken toeschouwer.
Ja, ja, je hebt een kant gekozen.
Zoals dat mag ik een percentage noemen voor 75%. Want ik heb nog een hele hoop vragen.
Ja, je bent een kritische medestander. En de beste kritiek en de beste feedback komt van je vrienden.
Nou ja, weet je wat ik hier heel lastig aan vind? Dat zeg ik in alle eerlijkheid hoor. En ik bedoel het helemaal niet kritiek, of om je te zeggen kritiek naar Auke aan zich. Maar wel wat er dus gebeurt, wat je ziet gebeuren. Is dat er dan in de Eilandsraad gisteren gezegd wordt. Ja, maar de media, een mediavertegenwoordiger, een persvertegenwoordiger, een journalist is zelfs gezegd. Een journalist, die heeft dus wel inzage gekregen. Dat wordt dan Auke van den Berg genoemd. En dan heb ik zoiets van, ja, maar hoe ben jij hier dan? Ben jij dan journalist? Want als jij dan als journalist hier bent, zou je dus hoor en wederhoor moeten toepassen. Of ben je hier als gewoon verhaaltjesverteller? En dan moet je een verhaaltje vertellen. Dan kun je ook zeggen, het is misschien ook deels fictie. Ik bedoel dus, dat is nou voor mij niet duidelijk. Want als je dan zegt van, je bent als journalist of als pers, dan zouden ook de criteria van onafhankelijke nieuwsvergaring en bijvoorbeeld het toepassen van hoor en wederhoor daarbij horen. Dus op een gegeven moment heeft Auker gezegd, ja, een heleboel mensen vertellen mij van alles.
Ja, maar daarom heb ik besloten, ik heb me nog nooit in mijn leven journalist genoemd. Als ik me iets noem op dit gebied, noem ik me publicist. Het principe van horen en weten, hoor, kan ik nu pas toepassen, nu ik van verschillende kanten dingen lees, hoor en spreek. Maar ik, journalist ben ik niet, maar ik was wel de objectieve toeschouwer bij het eiland. En daar zit nu een zijstap in. In de zin van betrokken, maar het horen en wederhoor blijft de komende weken mijn norm om erover te schrijven.
Maar dan begrijp ik niet helemaal jouw interview bij Bond FM. Want daar heb je heel duidelijk een mening verkondigd, terwijl je nog geen wederhoor had gekregen.
Nee, maar dat was heel simpel. Ik had alle informatie. Meneer Carmo noem ik hem nog steeds van vroeger, belde en zei, hey, ik begrijp dat jij ondertussen hier een hele serie informatie hebt. Kom met het mij vertellen, dan hebben wij nieuws. Ik was het daarmee eens. Ik wou ook de stilte doorbreken. Dat is een hele merkwaardige stap voor mij geweest. Ik weet ook dat niet iedereen bij een zekere instantie er gelukkig mee was. Maar er moet iets doorbroken worden. En dat is daarmee gelukt, moet ik zeggen.
In welk opzicht?
Dat was een strategische keuze van mij, waar niet iedereen gelukkig mee was.
Nee, oké, maar goed, dat is bij elke strategische zet. Dat een partij niet gelukkig is. En soms hoop je ook dat mensen niet gelukkig mee zijn. Dat is goed recht. Alleen, wat heb je ermee bereikt?
Ik heb ermee bereikt dat in eerste een aantal mensen mij nog meer informatie hebben gestuurd. Ik heb veel positieve reacties gehad van, eindelijk is de stilte doorbroken. En ik heb ook de dagen daarna met de meneer Olian en met de Frans veel doorgenomen. Van, dit heb ik gedaan, gewoon vertel eens, dit gaat er allemaal gebeuren, dit is er gebeurd. Doorbreek de stilte.
Mm-hmm.
En dus heb ik ook een ochtend gezeten met een van de dames van de, ik noem het maar de handtekeningengroep. Gewoon luister, wat is er, wat vertellen ze?
Mm-hmm.
En zo heb ik mijn week doorgebracht met verschillende partijen. Maar de keuze op de radio eigenlijk, noem het maar, bijna los te gaan, was heel bewust voor mij. En dan blijf je wachten van, ja, wanneer gaat wie wat doen, wanneer gaat die dat zeggen, wanneer gaat die dit.
Maar ik moet je zeggen dat ik er zelf behoorlijk verbaasd over was. Omdat je inderdaad met een aantal stellingen kwam waarvan ik dacht van, heb jij die gecheckt, maar je vertelt ze nu wel. Dat er 73 incidenten geweest zijn met Medicare. Waarbij ik dan denk van, heb je dat gecheckt bij de andere kant en wat vonden ze daarvan? Je voor mij was het ook even onduidelijk op dat moment. Normaal gesproken weet ik donders goed bij jou. Je bent inderdaad een verhaaltjeschrijver, je bent een publicist, je bent iemand die op afstand kritische en ironische commentaren geeft. En je zat nu daar bij Bon FM echt wel in een soort journalistieke rol. Dat gaf verwarring, vond ik.
Snap ik. Daar kan ik alleen maar voor zeggen, dat begrijp ik. En je moet ook zeggen, je bent niet de enige die dat wel verwarrend vond. Dus als ik de serie, ik hoop volgende week begin, ga ik dat ook uitleggen hoe ik dat zelf zie en welke keuzes ik heb gemaakt. Want daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht.
Mm-hmm.
Want het is een rare stap voor een Auke.
Ja, het is een atypische stap voor Auke.
In ieder geval een rare stap noem ik het vandaag. Ik ben mild.
Mm-hmm.
Ja, het gaat nog verder. Hè? Want ik bedoel, je gaat ervan uit dat Van der Jong Mariadal een soort van plicht heeft om ook informatie te delen met de samenleving waarin zij functioneren. Want ze functioneren niet op zich. En er zijn dus in dat programma, ik bedoel even Medicare daar gelaten, zijn dus een aantal dingen genoemd. Bijvoorbeeld over het met pensioen gaan van dokter Frans. Over het versterken van de directie. Over het allemaal dingen die nog nooit mee zijn gedaan. Deel door Van der Jong Mariadal. Ik vind dat echt gewoon schokkend. Ik kan eigenlijk geen ander woord bedenken. Hè, dat er op een gegeven moment, dat gaat me helemaal niet om Auken, maar persoon A, B, C wordt uit Nederland gehaald. Ja, ga jij maar eens even allemaal dingen vertellen over ons. En dan denk ik van, waarom heeft Mariadal in al die maanden niet gewoon, waarom is nooit iemand van de Raad van Toezicht bijvoorbeeld naar buiten getreden? Als je ziet dat je organisatie zo onder vuur komt te liggen, zo onder kritiek komt te staan. En dat je nooit één keer hebt gezegd, jongens, we hebben wel aandacht ervoor, we horen dit, we merken op dat er onrust is. Maar er is ook echt wel een andere kant van het verhaal. Dan denk ik van, ik bedoel, kijk, dat je één kruk hebt in de communicatie, kan ik me voorstellen. Maar dat je een hele club hebt die de directie is van Van der Jong Mariadal en daar nog een raad van toezicht boven, die in de afgelopen 5 maanden niet in staat zijn geweest om één keer naar voren te komen en ergens iets van te vinden. En dat je daar dan ook voor moet inhuren als een soort van spindokter. Om dan het andere kant van het verhaal te komen vertellen. En nogmaals, wat ik van ook vind, dat er een heleboel, ja, als ik het zo mag zeggen, onzin wordt verteld. Want toevallig ken ik het dossier erg goed. Hè, om eens maar een heel concreet voorbeeld te noemen. En daar heb ik heel veel moeite mee nog steeds. Ook na Aukes tegenverhalen. Is van, dat Van der Jong maar nooit, het komt niet in het hoofd op van de directie van Van der Jong Mariadal van misschien zaten wij ook gewoon fout. Want ook als je gisteren weer luistert, ja, de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit, die ziet het fout. Waarom wordt er niet eens nagedacht bij de mogelijkheid dat jij fout zat? En bijvoorbeeld ook over dat offertetraject. Er is op een gegeven moment een offertetraject uitgezet, de 9 partijen aangeschreven. Van die 9 partijen hebben 8 partijen bedankt, zegt nou, onder deze voorwaarden gaan we echt niet met Van der Jong Mariadal in zee. Dat heeft een reden. Omdat die partijen gewoon zeggen, nee, dit zijn absurde voorwaarden. Ik bedoel, en dan heb je het over en de PH-registratie en de Urami-certificatie. En de aandeelhouderschap van 51% in een holding waar Mariadal 51% van de aandelen wil hebben. Dus al die partijen hebben gezegd van, wij bedanken ervoor. En er is nooit opgekomen bij Van der Jong Mariadal dan om te denken van, misschien waren het absurde eisen. En misschien ze hebben daarom wel 8 van de 9 partijen bedankt. En heel toevallig, Sarpa, die we eigenlijk al min of meer op het oog hadden, die gaan we wel aannemen. Maar die heeft ook geen HK-registratie. En daarom zeg ik, het dossier is zo complex. Hè? Want bijvoorbeeld, er wordt geschermd met dat Urami. Hè?
Wat is
Urami? Urami is, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar European Air Ambulance Instituut of zo, daar staat. Het is een soort van keurmerk voor ambulance vliegtuigen en operaties. En een van de eisen van Mariadal was dat de nieuwe operator Urami gecertificeerd moet zijn en dat wou Medicare niet. De grap is nu, en ook dat weet ik van Urami zelf, omdat ik die daar op heb aangeschreven. Urami kan alleen maar verkregen worden door een echte air ambulance operator. En op het moment dat zijn eigen personeel daarop werkzaam is.
Dus medisch personeel.
Medisch personeel. Dus op het moment dat kun je nog net zo Urami gecertificeerd zijn als SARPA is. Op het moment dat daar de verplegend personeel van Fundación Maria Dal op wordt gezet, is het geen Urami-vlucht meer. Dus en dit zijn van die details, want het is een ontzettend complexe problematiek, dat snap ik wel. Maar dat heeft dus ook het risico in zich dat er wordt geschermd met termen en criteria en noem maar op, die achteraf gewoon niet blijken te kloppen. En daar heb ik veel problemen mee.
Mag ik daar even op reageren? Auke, kan jij begrijpen?
Reageer jij even op wat
Harald heeft gezegd?
Ja, het probleem is, ik ben nu het begin even kwijt, want ik vind het prima om spindokter te zijn. Maar de reden waarom het kwam en waarom het dingen heb te horen tegen dat laatste, blijf ik bij verbazen mee op wat hoeveel ik te horen. Ik had in de afgelopen 4-5 maanden zelf zitten knutselen aan een mooi dossier over dingen. Ik heb nu nieuwe stof om hoor en wederhoor toe te passen, want als ik nu steeds meer lees, heb ik inderdaad veel vragen bij dingen. Hoe zie je dit, hoe zie je dat? Maar dat kan ik nu pas echt doen, nu ik weet hoe vanuit bijvoorbeeld EWM gedacht wordt. En ook hoe uit bijvoorbeeld Den Haag gedacht wordt. Want dat is ook nog een verrassende kant. Want Den Haag heeft ook een paar vreemde dingen laten lopen vanaf 10-10-10 op dit gebied. En ik heb nu veel informatie. Je kan veel vragen stellen. En natuurlijk kun je alles afdoen, spindokter, dit en dat. Maar het is wat ingewikkelder dan. Ik kan nu vragen stellen, heel gericht, omdat ik informatie heb.
Ja, het is complex. Dat is zonder meer.
Dus ik kan voor en wederhoor toepassen met iedereen en alles. Nu ik weet, oh, zo hebben zij geschreven, zo heeft die geschreven, zo kijkt het ministerie. Want daar moet ik zeggen, heb ik al verrassende gesprekken gehad. En dat maakt veel duidelijk, maar duidelijk ook om de vragen te stellen die ik wil stellen.
Auke, je zegt heel veel, maar je zegt eigenlijk helemaal niks. Namelijk, je zegt, ik heb heel veel informatie, maar kom eens met wat.
Ik moet de politiek in, hoor ik altijd dit zo hoor.
Ja.
Als je, als je heel veel informatie over onderwerpen krijgt, want het gaat niet alleen over de herambulance, het gaat over de hele gang van zaken. Bijvoorbeeld de rol van de Raad van Toezicht. Ik heb veel berichten gekregen, waarom doen die niks? Ik zou bijna zeggen, daar komt een mooi verhaal over, want de Raad van Toezicht kan relatief weinig doen naar buiten. Die doet intern dingen. Maar als je de verhalen van, ik noem maar iemand, meneer Keuneman in de Antilliaan Dagblad leest over de mogelijkheden en juridische consequenties van Raad van Toezicht, dan zie je veel beperkingen. Nou, omdat ik relatief veel berichten kreeg van, waarom doen ze niks? Moet ik uitleggen.
Nee, zij moeten dat eigenlijk uitleggen.
Ja, maar dat is niet gelukt tot nu toe.
Nee, maar begrijp je ook een beetje van dat uit hier een beetje ook hier zeker aan tafel de houding is van, hey, leuk dat Auke dat ons gaat uitleggen, maar wij willen dit van Mariadal zelf horen. Nog even los van het feit dat het hele probleem niet alleen over de Mariadal gaat, maar inderdaad zeker over Den Haag. Daar zit zeker ook bij het hele dossier over apotheken. De hoofdzaak zit daar in Den Haag, niet bij Mariadal.
Mag ik nog één opmerking maken van iets wat ik uiterst curieus vind? En dat is dat door VWS is een onafhankelijk onderzoeker aangesteld in de vorm van de heer Arkebout. Hoe is het dan mogelijk? Ik kan er echt met mijn verstand niet bij dat terwijl dat onderzoek loopt, ik bedoel, laat die man dat onderzoek afronden en laat hij zijn conclusies presenteren, haal je dus iemand binnen die voor jou een heleboel dingen gaat vinden. Ik vind dat zo ongelukkig gekozen. Ik vind het eigenlijk bijna schofferend richting Arkebout.
Ik heb een tijdprobleem. Ik ga het niet over persoon hebben, maar ik heb de meneer gesproken in kwestie. Maar dat snap ik natuurlijk ook wel. Dat is een raad voor dubbele rol. Dus we hebben een vriendelijk gesprek gehad over de gang van zaken.
Maar onderschrijf jij...
Ik bemoei me niet met het onderzoek van meneer Arkenbouw. Daar heb ik niks over te vragen. Ik wil alleen weten. Dus dat vind ik lastig als ik ook dingen doe.
Wat was zijn antwoord daarop?
Helemaal geen probleem.
Oké. Okay.
Maar ik kom alweer terug, dat ziet me nu voor de tweede keer te binnen. Wat interessant is, En dat geldt dan vooral, kijk, ik ben de buitenstaander. Wat curieus is, is dat de media op het eiland geen toegang kregen tot informatie. Dat is namelijk eigenlijk het probleem.
Daar zit het grote probleem. En daarom zeg ik ook, het is leuk dat ze iemand uit Nederland halen. Maar ze hebben het dagelijks met ons te maken. En waarom wordt er niet met ons gepraat?
Nou, dat is dus een van de redenen waarom ik bleef zeuren en vragen. En dan komt er een extraatje bij, dat is natuurlijk lastig. Met de twee waarom het gaat voor mij, voorzitter van de Raad van Toezicht en opperhoofd ziekenhuis, kan ik al heel lang heel goed opschieten. Dus ik had makkelijk privé toegang van, hey, vertel nou eens wat er gebeurt. En als er iets gebeurt, kun je ook privé makkelijk zeggen, hey, dan ga ik gewoon beginnen. Ik had gewoon bam zeggen, ik ga gewoon met een serie beginnen als er geen informatie komt. En niet dat dreigement, maar ik wil ook antwoorden.
Ja, heel goed. Maar kan jij voorstellen van dat ik de houding heb van, al hebben ze een bloedhekel aan mij, al hebben ze de pesthekel aan mij, al hebben ze het gevoel van dat ze het liever mij onder de grond willen hebben, zij moeten professioneel genoeg zijn om mij als journalist gewoon te woord te staan.
Ja, natuurlijk. Daar zit er geen enkele, daar hoort geen vraag bij te zijn.
Nee.
En
ik vind het eigenlijk zeer onprofessioneel als dus persoonlijke banden, sympathieën uitmaken met wie je dus als directie van het ziekenhuis, met wie je praat.
Ja, daar kun je tegenover zeggen, daar ben ik het mee eens. Maar curieus is dit, dan denk ik van, nou ja, in ieder geval is er wat gebeurd. En daar ben ik wel tevreden over. En dat het mij veel huiswerk oplevert, zo be it.
Oké.
Maar blijkbaar, dat kan ik natuurlijk ook niet begrijpen waarom dan opeens die stap wel gezet wordt. Afgezien van het feit dat ik een hele leuke manier ben, maar dat snap ik ook niet.
Er komt bij mij nu een vraag naar boven. Het feit dat Giovanni Frans gisteren 6 uur lang in gesprek geweest is met de Eilandsraad, is dat jouw advies geweest?
Nee, mijn advies is algemeen geweest van, misschien is het handig, ga met mensen praten. Of het nou Eilandsraad is, of het nou de dames van de handtekenactie zijn, ga praten. En gisteren vond ik heel lang 7 uur, dus ik ben in slaap gevallen. Maar in ieder geval gebeurt het. En ik zag nu ook dat hij ook op hoe heet die radio?
99 Live FM.
En dus blijkbaar was het net, ja, dat kan ik niet zeggen over een duurt mijn rol, maar er was blijkbaar een duwtje nodig van, hey, we moeten naar buiten.
Nou, en mijn advies aan ik neem aan dat jij niet de communicatiemedewerker van FM bent.
Nee, sorry. In die zin blijf ik gewoon elke.
En in dat opzicht raad ik FM aan om onmiddellijk nu echt een goede communicatieadviseur in de arm te nemen.
Ik vond Spindokter toch een leukere betiteling dan communicatieadviseur.
Ik ga het op stiekem vanavond noemen. Ik ben Spindokter. Dat vind ik wel een extra in mijn leven. Ik ben hoofd geweest, maar Spindokter is nieuw. Hoewel de Haagse Spindokter loopt het vaak slecht mee af. Dus.
Nou, maar die verdienen wel goed hoor, Spindoktoren.
Ja, die verdienen heel goed, omdat het zo'n risicovol beroep is. We zitten bijna bij 1 uur, dus we moeten eventjes onderbreking maken.
Ik ga een muziekje draaien. Het is hoog tijd weer. En ik denk van nou, met al dit getover is misschien een hele goede titel nu te draaien. De nieuwe single van Eminem. En die heet Houdini.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 101.1.
Als het goed is, hebben we nog steeds Auke van den Berg aan de lijn.
Volgens mij is het goed.
Ja, en die gaat vertellen dat het laatste grote concert wat ik bezocht was toevallig M&M. Dus ja.
Nou ja, dan zou jij het heel, heel mooi hebben gevonden om zijn nieuwe single te horen.
Dat bedoel ik.
We hadden het over Mariadal. En wie moest aan het woord? Jij moest aan het woord, Martijn.
Moest ik aan het woord?
Ja, volgens mij wel. Want jij ging wat zeggen en toen mocht Auke eerst. Dus nou ben jij in de beurt.
Ja. Jij zegt terecht van dat er dus een groot communicatieprobleem is met Mariadal en met de buitenwereld. Dat daar iets aan gedaan moet worden. Maar wat eigenlijk in de discussie ook gisteren in de IJlandsraad compleet is ondergesneeuwd, is dat er dus ook gewoon dingen gezegd zijn door de directeur van Mariadal die gewoon niet kloppen. Onder andere dat bij de presentatie van SARPA gezegd is dat SARPA over alle vergunningen beschikte. En dat ze dus gewoon op Curaçao en Aruba mochten vliegen. En dat bleek dus gewoon niet waar te zijn. Dat heeft hij bij de persconferentie eind januari gezegd. En dat heeft hij ook in een brief gezet richting gezaghebber, de broer van Ben Oliana. Waarbij hij zei van nee, we voldoen aan alle eisen en alleen Curaçao loopt moeilijk te doen. En dat was gewoon regelrecht een leugen. Want hij wist namelijk al een jaar dat dit niet zou kunnen.
Nou, langer dan een jaar. Want het rapport van Hans de Jong dateert van 2020. Daar is de eerste keer gezegd van nou, wij zien niet dat dit gaat lukken.
Ja. Mijn vraag aan jou is, en dat is een hele lastige vraag, en als je niet op wil antwoorden, dan begrijp ik dat. Ik ben ermee eens dat Mariadal een ongelooflijk mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt de afgelopen vanaf 10-10-10. Voor 10-10-10 heeft ooit een keer iemand tegen mij gezegd, als je voor 10-10-10 ziek was, ernstig ziek was, ging je op Bonaire gewoon dood. Het ziekenhuis was niet meer. Het ziekenhuis was niet meer volgens hem een huisartsenpraktijk met een paar bedden.
Ja.
En dat is nu een volwaardig ziekenhuis. Door niemand.
Bijna.
Niemand zal dat ontkennen dat dat een fantastische ontwikkeling is. Mm-hmm. Alleen het ziekenhuis is professioneler geworden, maar heeft altijd wel dezelfde directie gehouden. Is het misschien niet tijd dat ook die directie gaat professionaliseren?
Dat is zeker tijd. En wat ik de jongelui heb geschreven een paar maanden geleden, van hey, het is een klassiek managementverhaal. Een bedrijf groeit, een bedrijf ontwikkelt zich, ziet niet in dat er een verschil komt. Ik bedoel, in 2015 kwam het voor het eerst, werkte er bijna 200 mensen, nu ruim 600. Mm-hmm. Dat betekent dat het bedrijf enorm verandert. Als de midden- en bovenlaag niet mee verandert, komt er een hele grote schade in hoe het bedrijf functioneert. Gelukkig hoor ik van veel mensen, de zorg op zich is niks aan de hand. Maar het onderlinge, het personeel vertelt mij van ja, wat ze daarboven doen, snap ik niet, weet ik niet. En dat is ook een taak voor een directie. En als dat dan niet meer langer kan door, in dit geval bijvoorbeeld één persoon met een paar vaste medewerkers, dat betekent dat er een uitbreiding moet komen, dat er een fris bloed in moet komen die zeggen, hey, goh, we pakken het zo aan. Daar was, en dat mag ik wel vertellen, de Raad van Toezicht op papier mee bezig. En dat is ook wat nu moet gebeuren. Er moeten stapel komen.
Nou kijk, heel begrijpelijk, toen het ziekenhuis nog inderdaad een soort veredelde huisartspraktijk was, kon daar een directie boven staan die kon ritselen en regelen. En dat was op die tijd ook heel normaal. Maar dat kan dus niet meer.
Absoluut niet.
En het is heel triest dat iemand.
En het is natuurlijk heel. Het is een vliegboot.
Ja, ik hoorde het.
Sorry.
Beter een vlieg dan iets anders. Het is natuurlijk heel triest dat degene die in feite leiding heeft gegeven aan deze hele ontwikkeling, nu in feite, ze zeggen altijd, revolutie eet altijd zijn eigen kinderen op. En dat is natuurlijk in dit geval ook zo.
Ja.
Ja, dat komt dichtbij en daarom is het goed dat de directie uitgebreid wordt. En omdat meneer Dr. Frans, noemen jullie hem, heeft gezegd dat hij over 2-3 jaar stopt. En hij heeft nog een paar dingen die hij heel graag wil regelen. Laat ik het zo zeggen, het ministerie zegt op dit moment zijn de normering van het ziekenhuis vergeleken bij Nederland 90%. Ik denk dat zijn droom is voor het afscheid, dat willen bijna 100% maken. Dat zou ik hem ook gunnen. Want Dat is een mooie carrière geweest. Maar als je in de laatste jaren vergeet dat het bedrijf zo is geworden, zo is gegroeid, dat het dit gebeurt, ja, dan moet je op wakker worden gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is een bedrijf. Maar een ziekenhuis is niet alleen een vriendelijke zorginstelling. Het is ook een bedrijf waar heel veel mensen werken. En wat ik ontdekte, dat vond ik ook treurig, dat het personeel zich onzeker begon te voelen door gewoon de negatieve publiciteit. Nou, dat is ook een taak van het management om het woord maar te gebruiken, om te zeggen, hey ho, dit gebeurt er. En dat kun je uitleggen, kun je ook intern uitleggen. En
ja,
wat die absoluut bij wil liggen.
Wat tekenend is dat de communicatiemedewerker die op dit moment daar werkt, voor 20% werkt en niks zelf mag doen, maar alles alleen mag napraten wat de directie vindt.
Ja, dat moet dus een volwassen afdeling worden. En daar heb je niet 10 mensen voor nodig. Maar 2 mensen die goed kunnen luisteren, die na kunnen denken. Natuurlijk overleg je over sommige dingen.
En zelfstandig, mogen functioneren. Dus zodat ze snel kunnen reageren.
Ja.
Nou, dan zijn we daar in ieder geval 100% met elkaar eens.
100%.
Harold, heb jij nog vragen?
Nee, ik heb geen vragen, maar ik deel die mening wel. Soms hebben instellingen, bijvoorbeeld scholen hebben daar ook een handje van, maar ziekenhuizen ook, een soort van opvatting of instelling. Voor ons gelden geen algemene regels als het gaat over goede communicatie, als het gaat over personeelsbeleid, want wij zijn zo eigen, bij ons is alles anders. En zo is het natuurlijk niet. Er zijn dezelfde regels zijn van toepassing ook als het gaat over HR-beleid, maar ook als het gaat over communicatie. En in dat opzicht kan ik het zeker met Auke eens zijn, dat die communicatie gewoon echt tekort is geschoten. Je functioneert ergens in, je functioneert in een omgeving. En je moet je handelen ook uitleggen aan je omgeving. Niet eens alleen aan je eigen personeel, maar ook aan de omgeving.
Nee,
als je
ik bedoel, want het hele nadruk ligt op de communicatie naar buiten. Maar ik vind de interne communicatie...
Net zo belangrijk. Ja, absoluut. Net zo belangrijk.
Je weet ook wat er gebeurt.
Ja, nou, ik ben helemaal met je eens. Dat is net zo belangrijk. De interne PR is net zo belangrijk als de externe PR.
Ja.
Je moet het je eigen personeel uitleggen. In een professionele organisatie ben je daar transparant in.
Precies.
Zeker omdat je met publiek geld werkt.
Ja, en je bent ook, bijna zeggen we ook al, elke partij hetzelfde heb je nog. Vind je het normaal om uit te leggen wat je doet?
Mm-hmm. Nou, daar zijn we over eens. En we zijn het er ook over eens van dat wij allemaal behoorlijk respect hebben over het feit van dat het ziekenhuis geworden is wat het nu is. Maar het mag niet zo zijn, want dat waren een aantal... hotshots hier op het eiland die er aan het roepen waren van we mogen geen kritiek op het eiland op het Mariadal hebben, want ze doen goede dingen. Dat is hetzelfde tegen een agent zeggen. Dat is hetzelfde zeggen tegen een agent van u mag mij geen boete geven voor te hard rijden, want ik heb net $100 aan de voedselbank geschonken.
Ja, nee, maar dat vind ik precies een goede vergelijking, want ik kreeg het op te horen, waarom doe je dat, waarom zeg je dat? Nou, omdat het moet veranderen.
En ik denk dat wij, en ook de boosheid die je merkt, ook bij Harold hier aan tafel, is juist omdat wij graag willen dat het ziekenhuis groeit en beter wordt.
Ja.
Precies. Nee, maar dat is denk ik de gemeenschappelijke wens. En ik hoop ook dat het lukt.
Ja, nou ja, maar ik bedoel, ik wil er toch nog wel iets aan toevoegen. En dat is, dingen moeten wel te verdedigen zijn. Ja. Het is niet alleen een kwestie van beter communiceren. Maar ik bedoel, stel dat jouw beslissingen tegenstrijdig zijn. En dat wil ik toch nog even kwijt over het hele verhaal. Als het gaat over R-ambulance enzovoort. Naar mijn gevoel is het een uit de hand gelopen hobby geworden binnen van één bepaald persoon binnen Fondation Mariadal. Die begon met drones en elektrisch vliegen en noem maar op. En daar, eigenlijk kunnen we eigenlijk ook wel zelf een eigen R-ambulance. Het is wat gechargeerd gezegd, maar dat blijft wel de essentie. En het is ook niet binnen, het is niet alleen maar dat er negatief wordt geschreven. Er is ook, en dat lees je ook heel duidelijk uit het verhaal van Follow the Money, wat Auke dan heel slecht vond. Maar er zijn ook intern heel veel mensen die het niet eens zijn met de manier waarop dit alles gelopen is. Dus soms is kritiek gewoon niet een kwestie van de communicatie is niet goed, maar het is gewoon niet goed. Er is niet goed opgelet, vind ik.
Er is niet, ja.
Nee, maar nou, dan mag ik daar iets... Dat was voor mij nieuw deze keer. Ik werd een paar keer aangesproken en nu thuis ben ook per e-mail. Blijkbaar is het ook niet gewoon dat als je ergens van zegt, hey, daar ga ik over praten en daar ben ik positief over de ontwikkeling. Dan mag je blijkbaar niet tegelijk zelf kritiek uiten wat ik deed. En dat is een beetje voor mij weg. Ik vind dat ik mag zeggen wat ik wil. En tuurlijk heeft het met kleine gemeenschap te maken met afgesloten en dat soort dingen. En...
daar moeten ze maar winnen dat ik ook blijf mopperen. Ik heb veel vragen nodig.
Nou ja, ik zei net al, de beste feedback krijg je van je vrienden.
Ja. Ja, en toevallig is het gebeurd deze week dat ik er was dat ze beide open waren en veel vertelden.
Mm-hmm. Auk, heb jij nog iets aan dit hele verhaal toe te voegen? Wil jij nog iets kwijt?
Dat we de komende week elkaar wat op de hoogte moeten houden van... ik ga volgende week beginnen eerst met een aantal hele algemene verhalen over hoe ik zie hoe het bedrijf zich ontwikkeld heeft en waar dat zeg maar rondspoort is qua naar buiten treden en inwendig ook, en intern, inwendig wordt ook. En daarna ga ik onderdelen langs van de Raad van Toezicht tot discussies over airambulances tot dit en dat. Maar dat gaat ook gepaard met soms rust omdat ik antwoord heb over veel vragen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Harold,
ja, nee, dan wensen wij Auken daar succes mee, denk ik.
Ja, dank je wel.
Dat is fijn, dat is mijn cue. Dank je wel, Auken. Goed je even weer gehoord te hebben. Ik ga weer een plaatje draaien. En ik kan over dit alles, kan ik denk ik wel samenvatten... dat in 1978 zei Robert Palmer het al... Doctor, doctor, give me the news. Ik wil langs deze sympathieke weg ook nog even zeggen dat ik de koffie heel erg lekker vind hier. Mag ik dat even zeggen?
Ja, dat mag je absoluut zeggen. En dat is ook zeer terecht dat je dat zegt.
Koffie krijg ik van Lula. Lula, dankjewel. Ik heb volgens mij alweer 3 op.
Mm. Dat is voor jou nog weinig.
Dat is voor mij nog weinig, maar het is een genot om hier even te zitten. Mag ik dat even zeggen?
Ja, dat mag je zeker zeggen. Vorige week vond ik het erg raar dat opeens op jouw plek daar iemand zat die daar niet hoort te zitten.
Nee, maar dat hebben ze wel gezien ook in de koffieconsumptie, denk ik.
Ja, zeker. Het was een goedkoop weekendje. Maar goed.
Nou, we hebben er, bijna een uur, ja, 3 kwartier over zitten praten. Dus we moeten nog even wat anders nieuws doorheen jagen, denk ik.
Is goed.
Pakken we de lijst. Dan ben ik mijn bril kwijt. Dan kan ik weer niks lezen. Judith, roep jij eens wat?
Eigenlijk een beetje consumentenbondwinkel. Wat is er? Consumentenwinkel Bonaire waarschuwt voor Chinese stekkerdozen. Dat vond ik inderdaad. Ik dacht, hoezo dan? Want dat verkopen we al hier. Al die 110 hele goedkope dingen. Ja. Is het brand? Of wat gaan we daarmee doen dan?
Het is niet te lezen.
Ook dat. Niet voor ons.
Félicion Tienda Par Consument Do. Mm-hmm. De tweede consumentenorganisatie mm-hmm. op Nederland. Dan worden nu mensen boos, want die zeggen nee, wij zijn de eerste. Dat klopt, ja, eerder dan de andere. Die waarschuwt van dat er in heel veel supermarktjes en Chinese winkels... er ook Chinese stekkerdozen te koop zijn.
Dat klopt.
En die zijn heel goedkoop.
Heel, heel goedkoop.
En ze waarschuwt ervoor van dat die dingen vaak ondeugdelijk zijn gefabriceerd... ze zijn goedkoop, dus ze zijn ook makkelijk
geworden. Vaak wel.
De draden die erin zitten, de aanstrengingen die zitten, vaak te dun zijn voor de belastingen waarvan ze zeggen dat ze het er tegen kan. Ik bedoel, er staat vaak 16 ampère.
Mm-hmm.
En dat betekent dat er een bepaalde stroom doorheen gaat. Een bepaalde stroom betekent een bepaalde hoeveelheid warmte die ontwikkeld mm-hmm. kan worden. Dan moet het dus steviger, groter zijn om die warmte tegen te gaan. Nou, dat is dus niet zo. Dus als jij 16 ampère... er doorheen gooit en zeg maar, het kan maar 10 ampère gaan, dan heb je kans dat zo'n stekkerdoos heet wordt en gaat smelten. Met alle risico's op brand.
Okay, en vandaar,
brand en
okay.
Een kortsluiting van dien. Vandaar dat FTPKB zegt van ja, het is wel een heel aantrekkelijke prijs, maar als je slim bent, dan koop je toch een wat degelijker en wat duurdere stekkerdoos. Dan loop je minder risico. Of let in ieder geval goed op dat de aansluitstekker, de aansluitsnoer en de stekkerdoos zelf niet heet wordt. Want als dat het geval is, gelijk eruit trekken en dat ding weggooien.
Okay. Ja, het is natuurlijk vrij sneu dat je om $5 te besparen je hele huis laat afbranden.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Het is bijzonder dat we dat hier kunnen kopen. Want ik weet inderdaad dat...
In Nederland zijn ze verboden.
Dat wou ik net zeggen. Op heel veel plekken is het verboden. En hier dus nog niet.
Hier moeten... in Nederland moeten dit soort aansluitmateriaal... moeten aan bepaalde normen, aan bepaalde eisen voldoen. En als je daar die normkeuring, die typekeuring niet hebt... dan mag het niet verkocht worden.
Nee.
En hier mag dat dus duidelijk wel.
Ja, mag hier heel veel.
Of het mag niet, maar het gebeurt. Dat kan ook.
Nou ja, dat vond ik dus inderdaad grappig. Daar zit ik me over. Inderdaad, zou het niet. Hè, het mag niet, maar we doen het wel. Zoals helaas heel veel dingen hier. Of zou het hier ook inderdaad gewoon nog wel mogen? En dan is dat misschien iets om over na te denken. Nou ja, samen goed, met heel veel andere dingen.
Als je op overheidsgerelateerde nieuwsbest puntje 5 kijkt. Dan zie je de directie toezicht handhaving intensifieert controles op Bonaire. Dan mogen ze ook, dat is nu voornamelijk naar bouw en dat soort vergunningen. Maar eigenlijk zou je dus zeggen van jongens, kijk ook hier eens naar.
Ja, ja. Handhaven. Toezicht en handhaving. Ja. Ik ben helemaal voor.
Ja.
Ik ben ook voor. Maar dan wel echt gewoon gelijke monniken, gelijke kappen bij een ieder. Ja. En inderdaad gewoon ook wel een beetje realistisch blijven. Dus niet beginnen met de kruidenier op de hoek. Maar dan vooral ook de grote jongens aan gaan pakken.
Maar dat heeft ook Clark Abraham als gedeputeerde gezegd. En in de toelichting over dat toezicht en handhaving strenger gaat controleren. Van dat mensen eerst wordt aangeboden dat ze hun fout herstellen.
Maar dat ten alle tijden. Want dat vind ik heel... dat vind ik echt heel erg redelijk. Maar goed, we weten met z'n allen dat er echt nog wel wat grote gevallen zijn. Waarvan alles mankeert, die ergens staan waar je niet mag gebouwd mag hebben, et cetera, et cetera. En ik snap dat dat lastiger is dan het plantenbakje op het Wilhelminaplein.
Ja.
Dat snap ik. Ja. Maar het zou wel inderdaad een heel duidelijk signaal geven. En dat het niet zo zwart-wit is zoals ik dat nu achter deze microfoon zeg, dat snap ik ook. Maar ik heb het toch even gezegd.
Chargeren maakt duidelijk.
Ja, inderdaad. Ja, absoluut.
Heel goed. Van de week heb ik gekozen.
Ik ook.
Ik ook.
In het Europees Parlement verkiezingen gebeuren en tralala. Maar weten we al iets hoe er gestemd is op Bonaire?
Nee, en dat gaan we pas maandag horen.
Oh, oké. Okay.
En dat heeft een reden. Nederland is een van de weinige landen, of eigenlijk het enige land geweest, die al op donderdag gestemd heeft. De andere landen in Europa stemmen vandaag of morgen. En om beïnvloeding van de stemming uit één land, die dan eventueel de stemming van een ander land zou kunnen beïnvloeden, te voorkomen, is er gekozen dat er pas maandag van het hele Europa bekendgemaakt wordt wat uitslagen zijn.
Oké, dus om te voorkomen dat ze in Duitsland op de PVV gaan stemmen?
Ja.
Bijvoorbeeld?
Ja, op de Duitse aanhanger of tegen de ja,
de Duitse PVV.
De Duitse PVV.
Ik weet geen idee
wie dat is. Maar... De grote Geert Wilders. Der Wilders.
PVV.
Daar is er dus inderdaad.
PVV.
Of juist heel erg tegen de Duitse PVV wordt gestemd. Die beïnvloeding willen ze niet hebben. Terecht.
Ja.
Dus is er gezegd van, als alle verkiezingen zijn geweest, dan pas worden de uitslagen bekendgemaakt.
Ik had nog wel daar, misschien is het een vraag of een opmerking. Ik was heel even een paar dagen in Nederland en daar zag ik overal stempassen. Overigens leeft dat in Nederland helemaal niet zo, die Europese verkiezingen, had ik de indruk. Maar goed, overal her en der in fruitmanden op tafel, zoals dat in Nederland is, lagen de stempassen met de daarbij horende kieslijst.
Ja.
Met ik weet niet hoeveel hokjes en namen enzovoort. Ik weet het niet hoor, maar ik heb hier geen kieslijst gezien.
Ik wel.
Oh, wat fijn.
Nou, niet van tevoren, nee.
Nee, maar dat bedoel ik.
Nee, niet van tevoren.
En dat vond ik heel bijzonder. Dus ik vroeg mij af of er een reden is waarom wij wel een stempas krijgen, maar niet een kieslijst.
Ik zou het niet weten, maar ik durf er ook niet echt iets over te zeggen. Omdat ik dus de paar weken voor de verkiezingen hier niet in Bonaire ben geweest. En ik niet weet of degene waarmee ik mijn brievenbus deel, die stemlijsten, de kieslijsten...
Nee, ik heb natuurlijk een beetje nagevraagd, Des Judith. En in elk geval waar ik woon en mensen die ik ken, die hebben die lijst niet gehad. Dat betekent dus dat je enorm actief moet zijn om je eventueel in te lezen. Natuurlijk kunnen we nu zeggen, eigenlijk was er maar één beoogde kandidaat. Dus waar doe je de moeite voor?
Dat
maar
hadden wij hier al gezegd.
Dat hadden we hier al gezegd.
Hij heeft
in
de tafel gezeten.
Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is gewoon ken veel kleinmoedig. De beste stem vanuit de eilanden, ongeacht denk ik politieke kleur of whatever, die had kunnen stemmen. Dus ik hoop dat iedereen dat ook gedaan heeft. Maar ik ben ook een beetje een principe trut.
Het is de enige keer dat ik vertel dat ik inderdaad daarop gestemd heb.
Ja, nee, absoluut.
Normaal gesproken hou ik...
Oh nee, van mij mag dat iedereen weten waar ik op stem.
Heb je een kleinmoedig gestemd?
Ik heb kleinmoedig gestemd.
Heb jij ook kleinmoedig gestemd?
Ja.
En jij?
Ja, ik ook.
Ja? Oh, ja. Ik ook.
Wat
nou,
goed,
kunnen we daar ook al gaan
kunnen we even, ja, nee, precies. Dus dat is duidelijk. Nee, maar ik vroeg mij dus af, is er een reden? Of,
ik zou niet weten.
Nou, ik ook niet. Ik heb een vraag gesteld en ik heb natuurlijk nog geen antwoord. Vraag gesteld inderdaad ook aan het adres van Gubierno. Want ik dacht, nou, misschien liggen ze ergens en zijn ze gewoon niet uitgedeeld. Dan kun je ze ergens op gaan halen of bij de bibliotheek of I don't know. Anyway, nou, was just a question. En het wordt spannend, denk ik. Want er zijn al wel wat exit polls. En ik weet niet of we daarvan blij moeten worden, maar we gaan het weer zien.
Weet je wat het is? Ik begrijp het gewoon niet, hè? Ik heb daar op Facebook
je had een
ook
hele mooie
gezegd.
Post, Michiel.
Je bent toch niet lekker in je hoofd als je dan... Kijk, ik kan me voorstellen, tuurlijk, prima, dat je zegt van dat Verenigd Europa, ik zie dat niet zo erg zitten, die EU, ik wil eigenlijk dat we eruit gaan, weet ik van niet allemaal. Maar je gaat het toch niet ondermijnen? Je gaat toch niet stemmen op een partij die van plan is om dat te ondermijnen. In plaats van dat je het ondermijnt, wil je dat het zo goed mogelijk gaat met je land. En dus, als je tegen de EU bent, dan stem je in de landelijke verkiezingen... stem je voor een partij die tegen de EU is. Maar als je voor de EU gaat stemmen, als je al tegen de EU bent... en je gaat dan toch de moeite doen om te stemmen naar de EU... dan ga je toch niet expres luider instemmen die de EU verstieren.
Jawel.
Ik snap dat niet.
Jawel, ik bedoel dat het met Brexit precies hetzelfde gebeurt.
Ja, ik weet dat het met Brexit precies hetzelfde gebeurd is. Maar
weet je
is...
waarom? Omdat namelijk dan met het hele exitproces... er mensen dus in het parlement zitten... die jouw belang als Engeland in dit geval... en dus nu in Nederland zou, dat kunnen verdedigen. En dus dat je als land daar zo goed mogelijk uit die exit komt.
Want kijk wat Nigel Farage heeft gedaan... in de tijd in Engeland. Die zat in de EU, ja, voor Engeland. Ja. Die heeft daar alles lopen ondermijnen. Ja. En vervolgens ging die iedere keer terug naar Engeland. En zei hij van, ja, kijk, moet je kijken. Ze krijgen niks van elkaar hier. Want het is waardeloos, ja, die hele EU. Ja. Maar dat kwam door hem.
Ja.
En door dat
is
hem
dus,
zelf.
En dat is dus de reden waarom ze erop kiezen. Dat er dus inderdaad gewoon sabotage wordt gepleegd.
Want dat is het. De saboteur zegt, kijk, ze kunnen helemaal niks. Maar ze kunnen helemaal niks doordat hij zelf staat te saboteren. Ja. En dan ga je daarvoor kiezen. Ik vind dat niet slim. Ik vind het niet slim. Ik vind dat je altijd moet kiezen in het belang van je eigen land. En eigenlijk daarmee ook jezelf. Dus ik vind het heel raar.
Ja,
ik vind het prima dat je PVV'er bent. Maar ga gewoon geen PVV stemmen als het gaat voor de EU. Want je weet dat de EU alleen maar ondermijnd wordt door de PVV. Dus ik kan daar niet bij. Ik vind dat niet, ik vind dat niet goed nadenken. Je moet gewoon goed nadenken in wat in je voordeel is. En er is no way dat dat in je voordeel is.
Maar dat is misschien lastig voor
mensen. Nee, niet alleen, maar ik denk dat heel veel PVV'ers vinden... dat alleen het belang van de PVV het belang van Nederland is.
Nou ja, dat bedoel ik. Dus het is lastig om verder na te denken dan... 3 letters, PVV. Dan moet je in 1 keer naar 2, EU.
PVV, EU.
Gaat hem niet worden hoor, de EU. Dat gaat hem dan, dat gaat hem niet worden. Ik had nog wel een vraag. Het drijvend zwembad tijdelijk gesloten voor verwijderen van brandkoraal. En we zitten hier natuurlijk met een enorme guru aan tafel als Michiel van Bokhorst. Die
duiken. Jawel.
Nee, jawel, maar wat is, hoe komt het dat er dan in 1 keer zoveel brandkoraal zit? Had dat kunnen worden voorkomen?
Fire coral, brandkoraal is een... Is eigenlijk een van de allersnelst groeiende koraalsoorten die we hebben.
Ik heb laatst gehoord van dat het onkruid onder het koraal is.
Dat is het absoluut. Het groeit ook overal op. Je ziet het aan mensen die gewoon lijnen leggen voor een boei of iets dergelijks. Vrijwel direct groeit daar fire coral op. En het vervelende van fire coral is dat als je het aanraakt... Het is natuurlijk sowieso niet de bedoeling dat je koraal aanraakt. Maar als je fire coral aanraakt, dan dat is pijnlijk. Je krijgt er lelijke plekken van op je huid als je even goed gestoken bent. Het duurt even voordat dat genezen is en het jeukt als een malle. De eerste dag doet het pijn en de tweede en derde dag is het alleen...
Met andere woorden, de brandkoraal is de brandnetels van Bonaire.
Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Het is niet dodelijk of iets dergelijks, helemaal niet. Maar het is gewoon vervelend. Hm. Op zo'n zwembad wat we hebben... is het natuurlijk helemaal vervelend. De mensen die komen daar naar dat zwembad toe... en die proberen dat zwembad op te klimmen. En dan kom je dus met je lichaam er tegenaan. Probeer er overheen te komen... dan eigenlijk automatisch je onderlichaam komt onder het zwembad terecht, onder het drijvertje en dus tegen dat koraal aan. En dus al heel snel zul je jezelf...
Het is dus het brandkoraal wat nu verwijderd wordt van de vlonders zelf.
Ja, tenminste dat neem ik aan.
Ja,
ja dat is ook wat ik ook begrijp. En nou goed, maar dan als jij mij dit vertelt, is het eigenlijk een noodzaak om...
Eens in de zoveel tijd te doen.
Dus
precies,
dat moet eigenlijk,
gaat gewoon gebeuren.
Ja, ja, ja.
En dit geldt eigenlijk voor alles wat constant in het water is.
Okay.
Als jij een boot hebt liggen in het water, dan zul je ook regelmatig eronder moeten gaan liggen. Om de eerste, er komt gewoon een dunne laag van brandkoraal komt er overheen.
Au.
En die wil je eraf hebben. Sowieso, want je wil niet dat er koraal groeit onder op je boot. Maar ja, mocht je daar met je lichaam tegenaan komen, dan weet je het wel.
Hmm.
Mijn zus die paste op mijn huis terwijl ik op vakantie was. En die was bij Eden Beach. Daar ligt ook zo'n vlondertje. Die was daar gewoon het vlondertje opgeklommen zonder iets te weten. Bij Eden Beach, daar hebben ze wel andere dingen aan hun hoofd. Dus hebben ze niet zo erg hard gedacht over het onderhouden van het vlondertje. Dus mijn zus die kwam met een hele buik vol met... fire coral steken kwam ze thuis. Wat zal ik zeggen? Dat is het risico van het vak.
Mm-hmm. Nee, helder. Ik wist dan niet dat dat zo snel groeide eigenlijk.
Oh, heel snel.
En dat het echt...
Ga maar snorkelen. Gewoon ergens een boei die er al een tijdje ligt. Dan zie je dat er een roodbruinige laag overheen zit. En dat is het fire coral. Fire coral is ook helemaal uit zichzelf. Heeft een soort van bladvorm, zullen we zeggen. Een soort van bladkoraal lijkt het een beetje. Maar het kan ook echt als een laag over een andere koraalsoort of een andere substantie heen groeien.
Hmm.
Dus dan zie je iets wat eruit ziet als een fancoral. Maar er zit dan zo'n roodbruine laag overheen. En dan is het fancoral dood. Maar het firecoral is er overheen gegroeid. Let gewoon goed op dat je dat lichtbruine... bijna een diarreekleurige koraal. Dat je vooral dat niet
plastisch
aanraakt.
Ja.
Ik ga een single draaien, jongens. Stargazing heet die. Hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 deze week. Miles Smith en Stargazing.
We zitten al, zoals Judith als ik, zitten we. Is dit nou de hoogste in binnenkomen?
Het is dit of een voetbalplaat, jongens.
Ja, nou, ik vond het ook niet vernieuwend. Ik vond het helemaal, want jij zegt nu, dus het moet een nieuw iets zijn. Nou, het klonk totaal niet nieuw. Ik vond het echt wel, ik dacht van, nou, oké.
Okay.
Whatever. Hij is erin.
Iedereen gebruikt dezelfde presets en ze zoeken dezelfde soort zangers zoeken ze uit. En dan klinkt het gewoon een beetje als een eenheidsworst.
Ja, ja. Hey, wat hebben we nog meer?
Wat hebben we nog meer? Dan gaan we nog even kijken. Dan moet ik weer mijn bril opzetten, zeg. Dit is saaie radio.
Oh ja, bibliotheek gaat naar een nieuwe tijdelijke locatie. Dat vind ik erg grappig om te horen. Dat er een nieuwe, ze gaan naar een locatie aan de KAI Amsterdam. Maar dat nieuwe tijdelijk vind ik dus erg... daar kan je ook discussiëren. Want als ze al zeggen van we gaan niet verhuizen voor 2030... dan vind ik dat tijdelijk wel erg...
Ik heb begrepen inderdaad. Ik heb een klein stukje van het plan gehoord en gelezen... toen het uit mijn hoofd vorige week of de week daarvoor, weet ik niet meer... gepresenteerd werd in de Eilandsraad. Op zich, denk ik, onderaan de streep... wordt er echt gewerkt naar een heel mooie, moderne bibliotheek... die ook veel meer is dan alleen maar een boekje lenen... en met heel veel faciliteiten. Ja, fantastisch.
Ja.
Echt, complimenten. Voordat we daar zijn, zullen we heel wat jaren verder zijn, denk ik. Maar ook vele miljoenen verder.
Ja. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is.
Ja, alleen... het is een fantastische ontwikkeling. Alleen, ja, het kost heel veel geld. En dat moet ook ergens vandaan komen. Een tussenstap is, begrijp ik nu, de tijdelijke huisvesting KAI Amsterdam. Op dat nieuwe stuk waar ook een grote cosmetica of cosmetica parfumerie nu zit. Ik denk qua ruimte uitermate geschikt. Wat minder mogelijk centraal gelegen. Ja, alhoewel, je kan je auto kwijt en oké, whatever. Dus dat prima.
En het zit vlak naast de grote basisschool?
Het zit naast één basisschool. En natuurlijk vooral ook bij een grote, bij de SGB. Dus ik hoop dat daar dan ook heel veel gebruik van gemaakt kan worden. En ik heb dan meteen inderdaad zoiets van ruimte waar je vanuit... He, als je op de HAVO VWO zit, kunt studeren. Zoals je eigenlijk als student in Nederland al heel veel aangeraden wordt om in de bibliotheek te gaan studeren. Dus het zou heel erg mooi zijn als we dat op kunnen pakken. Ik weet dat nieuwe hoofd van de BIEB, Jennifer Pokorny Martis, heeft haar hier echt haar hart hier liggen. En Jen kennende zal het echt uiteindelijk echt iets fantastisch worden. Dus ik hoop ook echt dat iedereen daar zijn medewerker aan leent en dat er ergens geld van aangetoofd wordt. Maar deze eerste stap, ik vind het heel spannend. En ik zal je heel eerlijk zeggen, voor mij zou het wel eens kunnen betekenen dat ik ook weer gewoon lid word van de Bibliotheek op Bonaire. Ik ben nog altijd lid van de BIEB in Amsterdam. Mm-hmm. Veel digitale boeken. Ik ben pro-BIEB. Dus,
ik ben zeer pro-BIEB. Ik ben zeer voor de sturende werking en de opleidende werking die een bibliotheek kan hebben. Ik denk dat het een belangrijk iets is. Nee, ik moest alleen even lachen over, je gaat een bibliotheek verhuizen voor minstens 7 jaar.
Ja.
En dan ga je het tijdelijk noemen.
Ja, nee, dat is inderdaad. Maar goed, dat is dan specifiek.
Dan word ik nog steeds tijdelijk hier op Bonaire.
Ja. Nou, ik heb niks met bibliotheken. Ik heb al een boek, dus laat maar hangen.
Eén, hè? Eén.
Ja.
Ja, je bent getrouwd met een vrouw die ongeveer 2 boeken per week leest.
Nee, ja, dat zou ze wel willen, maar ze zit sport te kijken.
En de mooiste boekcovers maakt. Dus als er iemand nog even op het eiland en je wil een boek schrijven, je hebt het geschreven, ga niet weet ik veel waar. Nee, Esther maakt echt fantastische boekcovers. Ik vind dat heel knap.
Nou, vooruit. Weet je wat? Ik doe gewoon reclame. MerakiCoverDesign.com. Ik heb het 1 keer gezegd en als je het niet hebt gehoord, dan moet je dan
geef niks, dan ga je gewoon lekker terugluisteren. Of precies. Je doet Michiel even een appje. En of naar mij, dan kan
het. Volgende punt.
Ja, volgende punt. Ik heb goed nieuws. Mensen hebben blijkbaar gevraagd dat. Zijn met een kaartje naar toeristen gegaan. En kijk hier, beste toerist, hier een kaart van de wereld. Wijs Bonaire eens aan. En het schijnt dat toeristen Bonaire steeds beter kunnen vinden.
Ja.
Geweldig.
Ja.
Of niet?
Martijn?
Ik zat even te kijken, hoe ga je hiermee verder? Bonaire weet, de toeristen weten Bonaire steeds beter te vinden. Ten opzichte van vorige april is mei iets minder geweest, maar dat is altijd zo.
Maar bedoel je daarmee gewoon dat meer toeristen naar Bonaire komen? Of bedoel je dat toeristen daadwerkelijk weten op een kaartje waar Bonaire ligt?
Beide.
Dit is een multiple choice vraag. We gaan voor de koelkast.
We gaan voor de koelkast.
A, B of C?
Nee, de Bonaire, ook in Nederland weten mensen steeds beter Bonaire te vinden. Sterker nog, toen ik 11 jaar geleden hier naartoe vertrok. Toen zeiden heel veel mensen, ook vrienden van mij, van Bonaire, waar ligt dat? Die wisten gewoon niet dat dat naast Curaçao lag. Ze hadden er wel eens van gehoord, maar ze wisten gewoon niet waar. En als ik nu ergens vertel van dat ik op Bonaire woon, weet iedereen waar Bonaire ligt en weet iedereen.
Nou, weten ze waar het ligt?
Ja.
Dat vraag ik me af. Want ik heb.
De ABC-eilanden.
Ja, want ik was in Amerika dus de afgelopen 3 weken en daar was het gewoon Bonaire. Kennen ze natuurlijk niet, Curaçao ook niet.
Maar Aruba. Aruba.
Ja.
Where you come from? Aruba, but 2 islands down.
Ja.
Yep.
En dat hielp nog wel een beetje. Alhoewel, het zou me echt verbazen als ik die gasten een kaart van de Caribbean laat zien en zeg, oké, wijs Aruba maar eens aan.
Nee, dat wordt wordt niet de ijskast.
Dan kiezen ze iets in het midden uit en dan wijzen ze Cuba aan of zo.
Ja, maar Aruba inderdaad. En, weet je,
ja, maar in ieder geval, dit jaar in mei, vorige maand, zijn er 13.133 verblijfstoeristen geweest. Dat is 4% meer dan in mei vorig jaar en iets minder dan in april. Maar dat is normaal, want mei wordt gezien als een laagseizoenmaand.
Ja,
dus
ja.
Dat is niet zo verbazend dat het iets minder is. Maar het is wel meer dan vorig jaar. De meeste bezoekers komen nog steeds uit Nederland. 47%. En meer dan, bijna, even kijken. Ruim 40, bijna 50% is 55 jaar of ouder. 45 jaar of ouder.
Ja.
Dus nog steeds is het een wat oudere doelgroep die het eiland trekt.
Waarom? En daardoor zal ik nog een keer zeggen, en ik zeg het zo vaak tegen iedereen hier. Als je nou weet dat al die gasten allemaal zo oud zijn, waarom zijn ze dan overal langs muziek aan het draaien? Want dat is niet de muziek van de 50-plussers.
Ja.
Dat is, ja, ik vind dat heel, heel suf.
De cijfers voor de cruise-toeristen is nog niet bekend voor mij. Dat loopt altijd een maand achter. Dus de april 2024 is wel bekend. Er zijn in april 21 schepen hier aangemeerd, maar bijna nooit twee tegelijk. En dat heeft 43.567 cruisetoeristen opgeleverd. Als je naar het jaar daarvoor kijkt, aan april, waren er 14 schepen die 34.679 bezoekers hebben hier naartoe gebracht.
Wacht even, dus waren dat er meer of minder?
Dat waren er minder, heel veel minder, maar ook veel minder schepen. Dit jaar zijn er 21 schepen in april geweest. In 23 waren dat er maar 14.
Ja.
Maar als je de zaken gaat doorrekenen, dan kom je eruit dat de schepen die hier hebben aangemeerd kleiner waren dan in 2023. Namelijk gemiddeld waren de schepen in 2023 hadden 2.500 mensen aan boord. En de schepen die dit jaar hebben aangemeerd in april hadden 2.000 mensen aan boord.
Ja, nou denk ik dat als je er al van uitgaat dat cruiseschepen een noodzakelijk kwaad zijn.
Mm-hmm.
Laat ik nog maar een keer zeggen, ik persoonlijk vind cruiseschepen een kwaad op het eiland. Dan heb ik inderdaad liever kleinere schepen die wat minder mensen tegelijkertijd brengen, dan van die hele grote schepen die het eiland daadwerkelijk overspoelen.
Nou ja, in de opname van 2 weken geleden hadden wij hier 2 mensen van de cruisetoerisme. Die zeiden allebei van echt van harte, wij hebben liever 1 schip per dag dan 2 schepen per dag.
Ja. Ja, het principe is hetzelfde verhaal. Over schepen gesproken, het is 1 juni geweest. En dat betekent dat het orkaanseizoen is begonnen.
Ja, en dat wordt een zwaar orkaanseizoen.
Ja, het betekent om te beginnen natuurlijk dat in het orkaanseizoen komen er veel minder cruiseschepen. Want de meeste cruiselijnen die varen niet in de Caribbean tijdens het orkaanseizoen.
Mm-hmm.
We hebben geloof ik maar 1 of 2 lijnen die nu nog boten durven te laten varen in de Caribbean.
Heeft ook met verzekeringen te maken.
Hè? Zeker. Dat betekent natuurlijk ook dat het duurder is voor mensen om te gaan cruisen rond deze tijd. In ieder geval in de Caribbean. Het betekent ook dat iedereen een beetje op zijn kievieven moet zijn. Zorgen dat hij voorbereid is op een orkaanseizoen. Die orkanen die kunnen eraan komen. We zien ze vooraf al aankomen een paar dagen van tevoren. Maar als je dan pas naar de winkel gaat om te zorgen dat je gewoon watercontainers hebt en dat soort dingen, dan heb je al heel gauw dat alles is uitverkocht en dat je handen op een lege plek slaat. Dus zorg nu dat je al voorbereid bent.
Dat je voorbereid bent dat je flessen drinkwater in huis hebt. Dat
je hoeft niet per se de flessen gevuld te hebben, want je weet van tevoren dat die orkaan eraan komt. Maar zorg dat je de flessen hebt.
Je moet wel de flessen hebben. Je moet een voorraadje bewaarbaar etenswaren in huis hebben. Je moet een zaklantaarn in huis hebben. Je moet een draagbare radio in huis hebben, zodat je de noodmeldingen kan horen. Dat soort zaken. En een EHBO-doos.
Ja, heel simpel. Maar wat is de verwachting? Want de verwachting is dat we een zwaar orkaanweekend
krijgen. Dat wij een seizoen krijgen als vergelijkbaar met 2017.
Met 2017, nou kan ik me niet heel zo...
Nou, dat was het seizoen dat er 2 grote orkanen over Sint Maarten heen gingen.
Is dat ook dat seizoen dat wij een orkaan kregen die ten zuiden van ons voorbij kwam?
Nee, dat is het jaar daarna geweest. Maar wel dat we dachten dat we een orkaan kregen. En dat op het allerlaatste moment, echt een paar uur voordat die Bonaire aan het land zou gaan, opeens naar het noorden is afgeweken. En die toen recht over Sint Maarten gegaan is.
Ja, ik weet nog dat ik... Ik heb toen inderdaad ook nog door mijn hele tuin heen gegaan. Alle losse dingen vastgezet.
Ja, ik ook.
Verwijderd en dergelijke.
Ik woonde toen aan de oostkant. En dus hij zou het oosten binnenkomen. Dus ik had alle ruiten, had ik grote kruizen met plakband neergezet. Ja. Voor als die ruiten eraan zouden gaan. Het was allemaal niet nodig, want toen hij had aan moeten landen, was het compleet windstil op het eiland.
Ja.
Maar hij was op het allerlaatste moment afgebogen naar het noorden toe.
Maar hou er rekening mee, jongens. Bonaire heeft meer dan 150 jaar geen orkaan recht over zich gehad. En daarvoor was het gemiddeld eens in de 50 jaar.
Ja.
We zijn aan de beurt. En...
We zijn aan de beurt. De temperatuur, de grote motor van orkanen, van de oceaan, is hoger dan ooit. op dit moment. En we hebben de invloed van La Niña. El Niño dempt orkanen. La Niña wakkert orkanen aan.
Ja, precies. En we zijn gewoon een keer aan de beurt. We hebben er al één gehad die ten zuiden van ons langs gegaan. En dat betekent dat wij nu dus wel degelijk in de hurricane belt liggen. Ja. En dat we gewoon vroeg of laat aan de beurt gaan zijn. En hou daar gewoon rekening mee. Ja. Wees daar realistisch over. Blijf niet je schouders ophalen en zeggen, ach, het gaat altijd ten noorden van ons voorbij.
Kijk ook in je huis gewoon naar een ruimte waarvan je denkt, van als die echt over het eiland komt, daar kan ik schuilen. Wacht daar niet mee totdat de wind de dak van je huis afdrukt. Maar kijk gewoon, ik heb bijvoorbeeld een wc in mijn huis, wat een soort betonnen blok is in het huis zelf. Ik weet gewoon dat ik daar dus moet zijn.
Ja. Ik heb erg veel geluk. Bij mij is het mijn pantry. Ja. Die staat al helemaal vol met eten. Ja.
Daar is, zit je goed.
En er is een wasbak. En dus dat is ook mooi.
Ik zeg,
prima. Helemaal prima.
Jij bent voorbereid.
Ik ben niet voorbereid. Ik heb het geluk dat allemaal daar is. En dat is redelijk...
Dat is goed. Nee, maar ik zag inderdaad ook dat ook vanuit het OLW zelf... Cubiano inderdaad met regelmaat posts voorbij komen... die ik vergeleken met flink wat jaren geleden ook echt veranderd vind. Waarbij inderdaad goede tips staan... En meer gaan à la wat we eigenlijk al jaren zien natuurlijk op de bovenwinden. Want daar zijn ze natuurlijk super voorbereid. Dus daar kunnen we heel veel van leren. En nee, dat was altijd hier niet nodig. En we hopen met z'n allen dat het nog steeds niet nodig is.
Maar we weten
voorbereid.
Garantie.
Nee, absoluut. En
wat is ook alweer die, Bonaire, die website? Weet jij nog hoe die heette? Was het Bonaire Calamity?
Disaster.
Ja,
Bonaire
Disaster. Ja.
Ik ga even kijken hoor.
Ik weet niet of het daar nu staat, maar ik weet wel dat vanuit crisis bla 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 zie ik met regelmatige posts voorbij komen. Die overigens goed gemaakt zijn en heel erg aanspreken.
Nou, Bonaire Disaster doet niks.
Nou, zoek nog even verder, maar ik weet inderdaad sowieso. Cubiano OLB post het een en ander op vooral op Facebook. En op socials, denk ik. En of ze het op hun eigen website hebben, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, die website die was er wel. Ik kan hem niet vinden.
Ik weet niet of het de Disaster was volgens mij een app.
Oh, dat zou ook nog kunnen, dat een app was.
Maar goed, in ieder geval laat je informeren en zorg dat je nu al spullen in huis hebt voor als het nodig is. En wees blij als je over een paar maanden op voorraadje eten wat je had ingeslagen gewoon weer kan opeten.
Ja, nou, zeker.
Ja, dan eet je gewoon kent food dinner of zo. Ja. Dat is allemaal leuk. Maak je er wat leuks, maak je er wat leuks van.
Precies. Aan de andere kant, de mens leidt het meest. Doorblijden wat hij vreest. En dat nimmer opkomt dagen.
Oh.
Jongens, hier zijn de Snollebollekes samen met Donnie en Engelengezang. Dit is hem dus, jongens.
Dit had ook gewoon het Songfestival gespeeld kunnen worden.
Ja,
precies. En deze gasten hadden zichzelf ongetwijfeld, was het woord wat ik zocht. Deze hadden zichzelf ongetwijfeld ook onmogelijk gemaakt. En waren waarschijnlijk ook gewoon eruit geschopt voordat ze mochten optreden. Donnie dus, samen met de Snollebollekes, Engelengezang. En het is... hoogtepunt van Nederlandse cultuur.
Nee, gewoon zeggen, het is.
Het is gejat ook trouwens weer.
Ja, oké.
Okay. Nou, daar zijn we dan weer.
Wat ik even wil behandelen, want we zitten bijna het eind van het programma. We hadden al hele lange wachttijden bij de dienst burgerzaken. En die zijn nog een beetje langer geworden. Want er is nu opeens een softwareprobleem opgedoken. Waardoor het hele systeem van burgerzaken niet meer werkt. Ze kunnen geen documenten meer printen. Dus ook geen cedula's meer. Geen paspoorten, al dat soort zaken. Plus dat het netwerk en allemaal netwerkenproblemen zijn. En de problemen komen en gaan. Soms heb je een dag dat alles goed gaat. En dan heb je een dag waar je vier keer de hele zaak moet resetten. En dat duurt een hele tijd.
Dit is geen nieuw probleem hoor.
Dit is geen nieuw probleem. Het erge is van dat het probleem ook in Nederland. Want wij gebruiken hier in Bonaire bij burgerzaken dezelfde software als in Nederland. En in Nederland is daar dus al een update voor gekomen en zijn het probleem opgelost. Alleen de wetgeving hier is dan weer net iets anders dan in Europees Nederland. Ergens in oktober, november zouden we wel eens een keer een update kunnen krijgen.
Ja, nou, dat betekent dat we allemaal een hele lange adem moeten hebben.
Ja, er wordt nu wel gezegd dat de leverancier bezig is om een noodoplossing te vinden. Maar het is nu ook zo van dat als je zonder afspraak naar burgerzaken gaat, dan kan je best om 6:00 gaan en dan moet je wel lunch meenemen.
Ja. Dat is toch verschrikkelijk.
Ja, maar even voor mensen die daar werken. Er zitten echt hele leuke mensen die werken daar. Die willen ontzettend hun best doen. Hoe frustrerend is
ja, want dit is niet het enige probleem. Wat ze ook zeggen is van, wij kunnen maar 3 loketten op dit moment tegelijk open hebben. Want we hebben niet meer apparatuur. We hebben 5 loketten, maar die kunnen we niet open doen. Want we hebben de apparatuur er niet voor.
Nee, het is echt, het lijkt me heel erg demotiverend voor iedereen. En als we het nou net hadden, denk ik inderdaad nu, hè, over dat wij een beetje aan het waarschuwen zijn voor zo'n orkaanseizoen, zou ik inderdaad iedereen dus mee willen geven. Kijk even naar je paspoortendatum, je celladendatum. En wacht dus niet op die laatste 5 minuten, want dan ben je dus helemaal de pineut. Je moet echt nu vooruit gaan kijken van dat je dat een beetje probeert te plannen en niet voor verrassingen komt te staan.
En als je denkt van, nou, ik maak wel een afspraak, dan kan ik eerder aan de beurt zijn. Nou, als je nu een afspraak maakt online om naar de burgerzaken te gaan, dan ben je ergens half september ben je aan de beurt.
Dat is best wel problematisch, want er zijn hier natuurlijk ook mensen die zijn voor korte duur. Mensen die bijvoorbeeld hier stage lopen. Als je langer dan een aantal, dan 13 weken hier bent, moet je keurig gaan melden bij de IND, et cetera, et cetera. Moet je stempels overal halen. En het zijn eindeloze wachttijden. Mm-hmm. Als je hier inderdaad besluit te komen wonen. En je wilt je als goede burger heel snel inschrijven, wat ook moet. Wat trouwens een wettelijk iets is, waar je boetes voor krijgt als dat niet op tijd gebeurt. Wordt het een beetje een soort van onmogelijk?
Ja, nou ja, mijn rijbewijs voor Bonaire verloopt halverwege deze maand. Ik kan pas half juli.
Nou, dit bedoel ik.
Kan ik dus. Ik heb godzijdank dus nog een Nederlands-Europees rijbewijs, waar ik dat zo lang kan gebruiken. Want ik zit straks gewoon met een verlopen rijbewijs. Ja.
Dus tot. Ik dacht even, nou dan tot half juli zijn we veilig op straat, maar dat is dan niet het geval.
Nee.
Blijft gewoon rijden. Blijft gewoon. Ik heb nog een laatste. Wat gebeurt er met jullie collega's bij Paradise FM?
Ja, dat is een bizar verhaal. Dat is echt een bizar verhaal.
Ik bedoel, zonder Maarten.
Zonder
Maarten Schakel inderdaad, Dick
en
Draaier.
En Dick Draaier. Ja.
Die gaan dus eruit, ja.
Gaan ze hier naartoe? Komen ze naar Bonaire?
Nou, Schakel weet dus nog niet wat hij hier gaat doen. Hij gaat in ieder geval stoppen met Paradise FM. Waarom? Omdat degene met wie hij het samen heeft gedaan, waar hij de overstap heeft gemaakt van, Dolfijn naar Paradise, Joris Reer, blijkt betrokken te zijn met de verkoop van Paradise. Blijkt nu opeens mede-eigenaar van Paradise te zijn. En Maarten is daar totaal niet van op de hoogte gebracht. Ik heb pas achteraf gehoord dat er opeens een andere eigenaar is. En dat zijn Maartje dus opeens zijn baas geworden is. Maarten zegt van, jongens, we hebben samen dit avontuur aangegaan. Hier had jij mij over moeten informeren.
Communicatie. Dat bedoel ik.
Het is altijd hetzelfde. Communiceren. Ik kan het iedereen aanraden.
Ja, het is er zijn hele cursussen voor trouwens, hoor.
Ja, maar het is best leuk communiceren.
Het is ontzettend leuk.
Het is heel erg belonend.
Absoluut. Dus
waarom doet niemand het?
Ja. Maar het opent je mind. Nieuwe gedachtegangen. Je komt tot inkeer. Allemaal dat.
Tot zover dit programma, jongens, op de klippen. Het was fijn om weer eens een keer ouderwets op de klip te maken met z'n drieën hier zo.
Zeker.
Groot genot. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Een heleboel nieuws, een heleboel wazigheid ook nog steeds over Mariadal. Zal toch ieders conclusie zijn. Ik heb hier 3 kwartier aan zitten luisteren, maar wat is er nou eigenlijk boven water gekomen?
Het enige wat er boven water gekomen is van misschien dat huidige directie niet meer voldoet aan de eisen die Marie Dal heeft.
Ja, maar dat is iets wat wij volgens mij ook al een jaar roepen. Dus daar zijn we niet veel wijzer over geworden. Maar we horen nu in ieder geval ook van anderen dat ze daar niet erg veel wijzer over zijn. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Maak je geen zorgen. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20. Met de nieuwste hits. Dus ik ga er zometeen nog maar een hele oude draaien. Volgende week zijn we er weer vanaf 12 uur natuurlijk. Mega FM live hier in Trocadero. Kom gewoon langs. Kom een lekker kopje koffie drinken. De koffie hier is verschrikkelijk goed, kan ik je vertellen. Kom kijken, kom luisteren.
En als je aan tafel
komt
zitten,
meedoen.
Als je aan tafel komt zitten, is de koffie zelfs gratis.
Nou, die is niet gratis. Die is op onze rekening.
Ja, voor jou is die gratis.
Maar voor mij is het gratis. Hoera! Jongens... Wat kan ik zeggen? We hebben ervan genoten dat jullie waren. En we moeten nu afscheid nemen. Dus we zeggen met een warm hart tegen jullie allemaal, lieve luisteraars.
Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!